Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Ruip. Na ruim 30 jaar stopt Mark Leijendekker met schrijven over Italië. Hij trof als correspondent een ontevreden land aan dat snakte naar vernieuwing en verandering, naar hoop. En hij laat een land achter dat daar nog altijd op wacht. En dat gevoel, zegt hij, vind je terug in de muziek. Hey Mark, je zit hier bij mij in de studio in plaats van dat jij belt vanuit Italië. Want je bent met pensioen gegaan.
Ja, het was tijd om afscheid te nemen van de NRC-lezer als correspondent in Italië. Pensioen is voor mij niet een periode om niets te doen, maar gewoon op een andere manier bezig te zijn. Dus ik ben helemaal nog niet uitgekeken op Italië. Maar voor de NRC is het afgelopen. Ik ben in 1988 als correspondent naar Italië gegaan. Dan ben ik 13 jaar geweest. Dan ben ik een tijd in Nederland geweest. Wel Italië blijven volgen. En zo'n anderhalf jaar geleden ben ik weer teruggegaan als correspondent.
Hey Mark, toen jij als jonge journalist in Italië aankwam eind jaren 80, welk land trof jij daar aan?
Ja, een prachtig land natuurlijk. Maar het land was ook heel ontevreden. Het was ontevreden over de manier waarop de justitie functioneert, waarop de bureaucratie functioneert, waarop de politiek functioneert. Dat was een soort stuivertje wisselen met steeds maar dezelfde gezichten. Dus dat was bijna voelbaar, die roep om verandering.
En hoe merk je dat een land ontevreden is?
Je probeert te kijken wat gebeurt er, wat is de onderstroom in het land. Maar ook, ik vond het leuk om behalve de Italiaanse politiek, ook de Italiaanse muziek een beetje te leren kennen. En dan merk je dat veel Italiaanse zangers ook in de teksten van hun liedjes aangeven wat ze vinden dat er mis is in hun land. Luister bijvoorbeeld naar Franco Battiato, een lied uit 1991, waarin hij de titel heeft gegeven aan dat lied Arm Vaderland.
Tra i governanti, quanti perfetti e inutili buffoni, questo paese devastato dal dolore.
Hij zingt Arm Vaderland. Misbruikt door tuig. Wat een nutteloze figuren zit hier in onze regering. En dat is natuurlijk niet alleen kritiek op bepaalde politici. Dat is kritiek op het bestel wat uiteindelijk aan het instorten is onder alle corruptieschandalen, onder alle samenwerking die er geconstateerd is met de maffia. En als je verder gaat in dat lied, het is opgebouwd in verschillende coupletten. Aan het einde van het eerste couplet geeft hij uiting aan de wanhoop van veel Italianen. Zegt hij: verandering komt er niet. Non cambierà. Het zal niet veranderen.
Non cambierà. Non cambierà. Non cambierà.
Maar dan komt aan het einde van het tweede couplet die ambiguïteit, die hoop eigenlijk ook. Nee, het verandert niet. Ja, het zal wel veranderen. Kijk maar, vertrouw erop, het zal veranderen.
Che cambierà, vedrai che cambierà.
Maar aan het einde is hij toch een beetje sceptisch.
La primavera intanto tarda ad arrivare.
Dan zingt hij La primavera intanto tarda ad arrivare. Dus het duurt lang voordat het lente wordt. De lente laat op zich wachten. Die verandering die komt er voorlopig nog niet.
En is dit het Italië wat jij aantrof? Een land dat snakt naar iets nieuws, maar eigenlijk nauwelijks gelooft dat het ook echt kan gebeuren?
In het begin van de jaren 90 kwamen ook allerlei dingen kwamen er op gang. Er waren referenda waarin kiezers konden laten merken dat ze die verandering wilden. Ze kozen toen voor een politiek twee-stromen-land, gaven ze aan. Dus er was van alles aan de gang. Italië heeft heel lang vastgezeten in een bestel waar maar één partij aan de macht was, de Christendemocraten. Aan de andere kant had je de oppositie van wat toen de Italiaanse Communistische Partij was. Nou, communistisch betekent in de context dat je eigenlijk niet geschikt werd geacht om mee te regeren. Dat betekende dat de Christendemocraten het alleen recht hadden. Je kon kiezen, maar een echte verandering kwam er niet. En die kiezers maakten duidelijk: we hebben nu twee stromingen. Ik wil niet kunnen kiezen tussen Christendemocraten of communisten. Ik wil gewoon kunnen kiezen tussen links en rechts. Centrum links, centrum rechts. Ik wil een echte keuze hebben. Dus mensen willen dat het anders is. Ze willen ook andere taal. De politiek is vastgelopen in allerlei ingewikkelde formuleringen. En in een lied waar je heel duidelijk dat verlangen en de concretisering van hoe het anders zou moeten terug hoort komen, is het volgende, waarin woorden Azzurra, Libertà, Azzurra, blauw. Hè, we zullen straks met de EK merken wat de Azzurri, de blauwen, voor elkaar kunnen krijgen. Dus dat woord hoort bij Italië. En Libertà, de vrijheid, de grote wens van veel mensen. Wij willen bevrijd worden van een systeem dat niet functioneert. Azzurra, Libertà, el sogno che c'è noi. Azzurra, Libertà, per te ci batte il cuore. Azzurra, Libertà. Ja, dat is een beetje een vals poëtische tekst, retoriek. Blauwe vrijheid, dat is de droom die in ons leeft. Ons hart klopt voor jou, we zullen je verdedigen. Enige idee trouwens wie dat heeft geschreven.
Die dit nummer heeft geschreven.
Wat een bombastische tekst. Ja.
Nee, ik denk niet dat ik dat weet.
Nee, dat was Silvio Berlusconi.
Berlusconi is de schrijver van dit nummer?
Ja, Silvio Berlusconi is natuurlijk een fenomeen. Hij is beroemd geworden als projectontwikkelaar. Hij is daarna, heeft hij zich ontpopt tot het gezicht van de commerciële tv in Italië. Hij was de president van AC Milan. Hij was eigenaar van een warenhuisketen die het heel goed deed. Dus Berlusconi had zijn sporen verdiend als ondernemer, als iemand die zaken voor elkaar kon krijgen. En hij was degene die heel sterk die roep om verandering aanvoelde. Daar een wat bombastische tekst over maakte. En in 1994 de verkiezingen won. Mensen wilden gewoon dat het überhaupt anders zou worden. En het was niet zo heel belangrijk wat voor concrete nieuwe schets je dan had. Maar het kon niet meer op de oude weg doorgaan. Helemaal niets is daarvan terechtgekomen. En dat is tragisch, omdat veel mensen geloofden en hun kaart hadden gezet op Berlusconi. Het enige wat hij toen gedaan heeft, was eigenlijk wetten aanpassen om te voorkomen dat hij zelf uit handen van de justitie zou blijven. Want die zat achter hem aan wegens financiële fraude en andere zaken waarmee hij de wet had overtreden.
De blauwe vrijheid bleek een grauwe werkelijkheid.
Ja, alleen de retoriek bleef heel krachtig. Berlusconi bleef het vertrouwen houden van veel mensen aan de rechterkant. Ook al omdat er niet meteen een alternatief zichtbaar was. En dat is ook te horen bijvoorbeeld in dit liedje van Andrea Vantini uit 2010. Toen Berlusconi toch, zou je kunnen zeggen, al door de mand was gevallen als iemand die veel beloofde, maar niet zoveel waar kon maken. Maar die Vantini, die zingt in 2010. Gelukkig hebben we Silvio nog.
C'è un grande sogno che vive in noi. Siamo la gente della libertà, presidente siamo con te.
Meno male che Silvio c'è.
En dat was nog maar een jaar voordat Berlusconi het veld moest ruimen, omdat de overheidsfinanciën onder zijn leiding echt in een puinhoop terecht waren gekomen. De details die werden bekend van zijn seksfeestjes met allerlei jonge meisjes. Hij is toen even op een zijspoor gezet, omdat hij in 2013 definitief werd veroordeeld wegens financiële fraude. Maar nog steeds wordt dit lied gespeeld door aanhangers van Berlusconi.
Maar in de tussentijd, terwijl Berlusconi eigenlijk niet deed wat hij beloofde, niet die verandering teweegbracht, was hij wel dé machtigste stem binnen de politiek. Er stond daar niemand tegenover.
Ja, er stonden natuurlijk tegenstanders tegenover, centrum links. Maar het probleem daarbij was dat die worstelden met een enorme identiteitscrisis. Ze waren voor een deel ook geobsedeerd door Berlusconi. Ze waren vooral tegen Berlusconi, zonder het helemaal aan te kunnen geven aan de kiezer waar ze dan wel voor waren. Ze hadden geen eigen verhaal. En daarom kon Berlusconi eigenlijk steeds weer terugkeren en zo belangrijk blijven in de Italiaanse politiek.
Dus Berlusconi blijft aan de macht, ook omdat zijn tegenstanders niet met een aantrekkelijk alternatief kunnen komen. Betekent dat ook dat die ontevredenheid die hij eind jaren 80 aantrof blijft?
Ja, in wezen wel. Je kunt zeggen, er is wel degelijk wat veranderd, in de zin dat er iets afgebroken is. Maar nog Berlusconi, nog zijn tegenstanders hebben iets nieuws op kunnen bouwen. En dat zie je ook aan het begin van deze eeuw, als Italië eigenlijk een nieuwe periode ingaat. Dan is de euro ingevoerd. En dat biedt in ieder geval financieel-economische stabiliteit. Maar het is ook een soort dwangbuis voor Italië. Daarvoor hadden ze de lire, dat was de Italiaanse munt. En die kon vrij makkelijk worden gedevalueerd als een soort noodrem als de verschillen met andere landen te groot werden. Nu Italië in de euro zit, kan dat niet meer. Een ander effect is de toenemende globalisering. Het heeft Italië met de neus op de feiten gedrukt dat ze in een internationale context moeten opereren. En dat is lang niet altijd goed gegaan. Als je dan ook kijkt naar de cijfers in Nederland en Duitsland, volgens vergelijkende economische cijfers, zijn we sinds 2000 ongeveer 15-20% op vooruit gegaan in inkomen. In Italië 0,% Italië is in al die perioden eigenlijk blijven drijven, zonder dat er echt sprake was van groei. Het systeem Italië bleef haperen.
Komt er dan geen antwoord op? Als een systeem zo lang eigenlijk niet functioneert en mensen zo ontevreden worden, dan leidt dat toch tot een explosie op een gegeven moment, zou je denken?
Ja, je zou denken dat de tegenstanders van Berlusconi het voor het inkoppen hadden. Maar toch, dat is niet gelukt. Dat is links niet gelukt. Die was te veel met zichzelf bezig. Die was geobsedeerd door Berlusconi, als een konijn dat gevangen is in de koplampen. Maakte onderling ruzie. Ook dat hoor je weer in de campagnemuziek. De verwarring en de identiteit zijn bijvoorbeeld terug te vinden in het lied van Jovanotti. Te pas en te onpas gebruikt in de verkiezingen van 2008. Ook tot groot verdriet van de zanger zelf. Die zei, dit is eigenlijk geen campagne niet. Luister maar wat er gezegd wordt.
Mi fido di te. Mi fido di te. Mi fido di te.
Het is mooi, maar het klinkt niet heel erg als een opzwepend campagnelied met een vuist omhoog op het podium.
Nee, dat klopt. En als je naar de tekst gaat luisteren, dan is het nog erger. Want wat zegt hij? Nou, ik vertrouw op je, ik vertrouw op je. En dat herhaalt hij een paar keer. En dan een mooie campagneslogan. Wat ben je bereid om kwijt te raken? Wat ben je bereid om op te geven? Nou, volgens mij is er bijna geen slechtere campagnezin denkbaar.
Dus niet wat is er te winnen, maar wat ben je bereid kwijt te raken?
Precies. Je zou dus denken van, dit is het absolute nulpunt van campagne voeren. Maar luister dan wat er in 2013 werd bedacht. Door het lied van Vasco Rossi, Un Senso. Dat was in 2013 het officiële campagnelied.
Voglio trovare un senso questa sera. Anche se questa sera un senso non ce l'ha.
Hij zegt, ik wil proberen een zin te vinden, een betekenis te vinden voor deze avond, voor deze geschiedenis, voor deze gebeurtenissen. En dan is de conclusie, maar die hebben eigenlijk geen zin. Nou, als dat je campagnelied moet worden, dan kan je bijna wel voorspellen wat de uitkomst zou worden. En je ziet ook, de kiezers die willen eigenlijk een tweedeling, maar je ziet ook dat er andere elementen in de samenleving, op andere plaatsen in de samenleving, protesten opkomen. Mensen die die roep om verandering op een andere manier willen invullen. Dat zag je bijvoorbeeld in Noord-Italië. Daar is de Lega opgekomen, de Lega Noord aanvankelijk. Want het was in het begin een soort protestbeweging. Mensen die verandering wilden in die zin dat ze hun eigen belastingcenten wilden uitgeven. En dreigden met afscheiding van het rijke noorden, van het arme Zuid-Italië. Ja, het is dan ook geen toeval dat ze een heel beroemd koor als campagnelied had. Luister eventjes, je herkent het ongetwijfeld meteen. Het slavenkoor van Nabucco van Verdi. En dan gaat het natuurlijk om die laatste regels van het couplet. Oh, mijn arm vaderland, wij zitten hier als slaven. Wij voelen ons niet vrij. Wij willen verandering.
Het is campagne, het is verandering, maar je voelt ook vooral heel veel weemoed, bijna verslagenheid in die muziek.
Het laat dus zien hoe groot de onvrede in het noorden was. Er is een nieuwe leider gekomen en die heeft dat accent verplaatst. Matteo Salvini, die heeft van die afscheidingsbeweging eigenlijk een soort nationale partij gemaakt die in zichzelf gekeerd is. Ze zegt eerste Italianen. Eerste Italianen bij de huizen, bij de sociale voorzieningen. En geen migranten voor Europa oppikken. Wat gebleven is, is dat ze teruggrijpen op opera. Salvini heeft nu een ander beroemde aria als campagnelied. We zullen dat bijna allemaal herkennen. Nessun dorma. Uit de opera Turandot van Puccini. Maar het ging Salvini natuurlijk eigenlijk alleen maar om die laatste uithaal, waar José Carreras de aria beëindigen met de beroemde kreet Vincerò. Ik zal overwinnen.
Vincerò.
dat is misschien ook het verschil. Dat is meer dan verslagenheid. Het is hoop weer. Het is verandering. Dit is aanstekelijk.
Ja, dit is agressiever, meeslepender. Je staat op een andere manier in de politiek. Heel duidelijk een andere stijl van Salvini dan de Lega Noord in de jaren 90 had.
Dus het is niet langer Noord tegen Zuid, maar eigenlijk heel Italië tegen iedereen. Een soort Italy first.
Ja, zonder meer. Het was ook de slogan van Salvini. Prima gli Italiani, eerste Italianen. De afgelopen twee decennia hebben we nog een andere beweging zien opkomen. Die begon met een vaffanculo, sodomiet erop. Het was een strijdkreet van de komiek Beppe Grillo. Die is begonnen met deze beweging. Die is uitgegroeid tot een partij. En hun programma, dat blijkt ook heel duidelijk uit een lied wat in 2010 geschreven is. Waarbij ze eigenlijk ja, wat die partij beweegt samenvatten.
Non siamo un partito, non siamo una casta, siamo cittadini, punto e basta. Ognuno vale uno, ognuno vale uno, ognuno vale uno, vale, vale uno.
Ja, dit is een lied wat gemaakt is door de niet zo heel bekende groep Supa. Maar het lied is wel heel bekend geworden, want hier ja, dit is een feit samenvatting van waar die beweging voor staat. Ze zingen, wij zijn geen partij, we zijn geen kasten, we zijn burgers. Punt uit, ieders stem telt even zwaar. Ognuno vale uno. We zijn iets nieuws en we willen het oude politieke bestel helemaal openbreken.
En voor een Italië dat decennia lang is murgeslagen met de belofte van verandering die nooit kwam, lijkt me dit best een aantrekkelijke boodschap ook.
Zeker, en dat zie je ook in de verkiezingsuitslag. In 2013 kreeg Grillo met zijn mensen uit het niets een kwart van de stemmen ongeveer. En 2018 nog meer, 32% van de stemmen. Dit was duidelijk een voor veel kiezers het vehikel om die wens om verandering vorm te geven. Uiteindelijk is daar niet zoveel van terecht gekomen dat je partij in een identiteitscrisis terechtkomt. Het laat zien hoe gretig Italiaanse kiezer van links naar rechts, van nieuw naar oud is gegaan om te kijken wie er die roep om verandering, om het opbouwen van iets nieuws, wie daar het meest geschikt voor was.
Hey, we horen hier dus verschillende partijen die het eigenlijk niet lukt om die verandering ook teweeg te brengen. Is er dan zicht op iemand anders die dat wel zou kunnen doen?
We hebben nu een zakenkabinet, zou je kunnen zeggen. Of liever gezegd een kabinet van zowel niet-politici als wel-politici. Dat wordt geleid door Mario Draghi, de voormalige baas van de Europese Centrale Bank. Iemand met een enorm gezag. Iemand die ook plannen op tafel heeft gelegd die heel doordacht zijn. Eigenlijk in al die tijd dat ik Italië volg, heb ik nog niet zo'n goed plan gezien. En het belangrijkste daarvan is niet dat er weer geïnvesteerd kan worden. Maar het belangrijkste is dat die investeringen gekoppeld zijn aan hervormingen in die twee sectoren waar het helemaal niet goed ging, namelijk die overheidsbureaucratie en justitie. En dit is voor Italië toch een heel bijzonder moment waarop een geweldige kans ligt om die verandering door te voeren wat het land mogelijkheid biedt om te groeien. Want nogmaals, vergeet niet, 20 jaar lang geen groei, dat doet pijn.
En jij hebt dus eigenlijk ook 30 jaar lang een land gevolgd dat vanaf het begin dat je er was hoopte op een verandering die eigenlijk nog steeds niet gekomen is.
Er is heel veel veranderd hoor in die tijd, maar de essentiële dingen, namelijk bureaucratie, justitie, groei, daar is niets in veranderd. Ik kwam in een periode van afbraak. En er is nu de kans op een opbouw. Maar ja, tegelijkertijd, we hebben het nu over deze kanten van Italië gehad. Ik laat natuurlijk ook een land achter dat ongelooflijk mooi is. Dat een erfgoed heeft van cultuurschatten, van dat een menselijkheid heeft. Zoveel verschillende aspecten waar je van kunt genieten. Dat je ook met enige nostalgie weggaat. En misschien mag ik afsluiten met een liedje van Antonello Venditti. Roma Capoccia, Rome, hoofdstad van de wereld, zou je kunnen zeggen. Maar daar bezinkt hij toch eigenlijk wat een prachtige stad Rome is. Het lijkt alsof de tijd hier heeft stilgestaan. Ik zie de grootsheid van het Colosseum. Ik zie de heiligheid van de koepel van de Sint-Pieter natuurlijk. En ik voel me een levendiger en beter mens. Nee, ik verlaat je nooit, Rome.
Je verlaat Rome nooit helemaal?
Nee, nooit.
Dankjewel, Mark.
Graag gedaan.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Iris Verhulsdonk en JP Geersing. Dit was vandaag. Morgen weer.